Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 81, 12 vers. Opent uw mond. 81 vers 12. Zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 12. Matteüs 7, vers 1 tot en met 12. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100, het laatste vers, van het goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer, zijn trouw, zijn waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. lezen Matteüs 7, de eerste 12 versen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is? Maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet, en werpt uw palen niet voor de zwijnen, opdat zij niet te eniger tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, wie hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, wie hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven, degenen die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105, vers 3, vers 4 en vers 8. Vraag naar de Heer en zijn de sterkte. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is bestemd voor de basisscholen, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag nog een ogenblik stil bij Matteüs 7, vers 11 vooral, waar Gods woord al dus luidt. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zou uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Het gaat in deze tekst om de bereidwilligheid van God. De bereidwilligheid van God. En dan letten we eerst op het beeld wat de Heer gebruikt. Want er staat in vers 11. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. In de tweede plaats staan we dan stil bij de inhoud wat de Heer bedoelt. Namelijk, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven. En tenslotte wijst de Heer ook nog op de weg waarin die goede gaven worden geschonken. Namelijk degene die ze van hem bidden. Ik herhaal nog even het thema, de bereidwilligheid Gods. Eerst een beeld, dan de inhoud en tenslotte de weg. Gemeente, we zijn vanmiddag samen in een dienst van woord en sacrament. Gods woord wordt gepreekt, het sacrament van de heilige doop wordt bediend. En dat zijn nou twee dingen waar we blij mee mogen zijn. Dat we hier vanmiddag mogen zitten en dat de Heer ons iets laat zien en dat de Heer ons ook iets laat horen. En als God ons iets laat horen, dan begrijpt u wel, dan gaat het niet om bijkomstige dingen. Daar hebben we de hele week nog voor om daar misschien veel of weinig over te zeggen. En dan bedoel ik met bijkomstige dingen misschien uw huis en uw vakantie en noem op. Daar ga ik nog verder niet zo op in. Gemeente, de Heer die laat dus horen en zien goede dingen, noodzakelijke dingen. Goede gaven staat in onze tekst. En het is daarom een voorrecht dat we hier vanmiddag zijn en met z'n allen, 1000 man denk ik, die goede dingen van God mogen horen. Maar zou God die goede dingen nou ook willen weggeven? Want als het nou om hele belangrijke dingen gaat, bijvoorbeeld verzoening, bekering, rechtvaardiging, vernieuwing, dan zijn dat allemaal hele kostbare zaken. Daar is heel duur voor betaald. Daar is door Christus voor betaald, met zijn leven. Dus u begrijpt wel, gemeente, die goede gaven waar het hier over gaat en de bereidwilligheid, dat is niet zomaar iets wat, ja, wat van onbelangrijk gehalte is. Nee, dat is buitengewoon waardevol. Je hebt wel eens iets dat je van iemand iets krijgt en dan zeg je beleefdheidshalve dankjewel en je weet eigenlijk niet wat je ermee moet doen. En een week later dan heb je het al bij wijze van spreken weggegooid. Nou, dat zijn die gaven waar het hier over gaat niet. Nou, de mensen gooien het wel weg of ze laten het wel liggen. Ze zien er de waarde niet van in, maar het zijn wel buitengewoon kostbare gaven. En trouwens, daar komt ieder mens ook wel een keer achter in zijn leven. Dat er hier in de Bijbel, in dat evangelie van de bergreden, over hele kostbare gaven gaat. Gelukkig zijn de mensen die komen daar in dit leven achter. En dan bent u blij dat u vanmiddag in de kerk zit. En dat u van mag horen hoe God dat nou uitdeelt en aan wie hij dat uitdeelt. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, vind ik niet zo belangrijk. En die komen daar te laat achter. En God nou van uw goede gaven uitdeelt. Want als u sterft en u ontmoet dan voor het eerst God, dan zijn die gaven er wel, alleen u krijgt ze niet meer. Dan is het de tijd dat God het geeft voorbij. Dus u leeft vandaag allemaal nog in het heden der genade. En God zegt, ik ben bereid om die goede, dure, kostbare gaven uit te delen. Dat staat in de Bijbel. Ja, maar God die zegt bijvoorbeeld in Jesaja, wend u naar mij, wordt behouden alle geëinden der aarde. Zegt God echt. En de Heer Jezus die zegt dat hij niet is gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Dus God is bereid om die goede, dure, kostbare gaven uit te delen. Ja. Maar hoe is dat dan met die bereidwilligheid van God? Is het dan ook niet een uitverkiezing? Is het dan ook niet de zonde? Zijn er dan ook niet tal van andere dingen? En daar heb je allemaal gelijk in. Maar de Heer Jezus die heeft er ook in de bergrede over gesproken. U weet, de bergrede is onderwijs in het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk der Hemelen. Die bergrede die begint bij Matthäus 5. En dan vertelt de Heer eerst iets over de burgers van dat rijk. Matthäus 5 vers 2. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Het gaat over een geestelijke rijk. Het gaat dus over Gods genadeheerschappij. En dan vertelt de Heer Jezus ook iets over de wetten en de geboden in dat rijk. Hoofdstuk 5. Het gaat over het zesde gebod en het zevende gebod. Dat we onze naasten niet moeten haten. En dat we niet een vrouw aan moeten zien om het te begeren enzovoort. Het zijn de wetten van het rijk. Het zijn hele diepe wetten. De 10 geboden. God die eist ook in dat rijk volmaaktheid. Alle onvolmaakten is God een gruwel. Dus onvolmaakte mensen die kunnen niet bestaan voor God, hebben ook geen bestaan voor God. De volmaakte God kan niet tevreden zijn met onvolmaakte mensen. Nee, dat kan niet. Maar God eist volmaaktheid. De Heer Jezus zegt, wees dan gijlieden volmaakt zoals uw Vader die in de hemel is volmaakt is. Volmaakt. Komen in overeenstemming met zoals God dat wil. Dat zijn de wetten van het rijk. En dan vervolgens spoort de Heer in dat zesde hoofdstuk wat aan over om in dat rijk in te gaan. En zo komen we dan ook bij het slot. En dan krijgen we de aansporingen om dat rijk binnen te gaan. En zo heeft de Heer het in het begin van hoofdstuk 7 over dat we niet moeten oordelen. Bedoelt andere mensen, die moet u maar niet veroordelen, of tenminste niet voortdurend met anderen bezig zijn. Wees veel bezig met uzelf en hoe u God zult ontmoeten. Dat moet wel nummer 1 zijn in ons leven. En dat er in het oog van die ander ook een splinter zit, dat is natuurlijk wel waar, maar begin nou eens bij de balk in je eigen oog. Dat staat in het begin van hoofdstuk 7. En dan gaat de Heer verder en dan gaat hij wijzen op het gebed. In welke weg en op welke manier nu die goede gaven die God heeft worden uitgedeeld. En dan lezen we in vers 7, bid. En we lezen, zoekt. En we lezen, klopt. Ja, bidden. Dat is dus een belangrijke activiteit in dat Koninkrijk Gods. En als u de Bijbel rustig doorleest en u begint bij het begin, dan komt u ook allemaal van die bidders tegen. Abraham bijvoorbeeld en Isaac. Ja, Isaac ging trouwen met Rebecca en dan staat er in Genesis 24 dat hij uitging in het veld om te bidden. Het huwelijk, dat was voor Isaac ook een zaak van het gebed. En we komen verderop in de Bijbel Samuel tegen. Die was van de Heere gebeden. Hanna stond te bidden in de tabernakel. En zo komen we dus overal in de Bijbel bidders tegen. Want het gebed, we komen daar zo nog op, is de weg waar langs en waarin God die goede gaven uitdeelt. En als de Heer dat dan gezegd heeft, dan vinden we vervolgens dan nog een extra onderstreping, een aansporing van, hè, want ieder die bidt en die zoekt, die zal worden opengedaan. Overigens, even tussendoor, doet de Heer dan voor iedereen open die bijvoorbeeld 's ochtends die wakker wordt, nog gauw even wat bidt. Nee, dat is natuurlijk niet bidden, hè. Kom ik zo ook nog wel even op. Wat is dat nou eigenlijk dan bidden? Is dat dan even gauw nog wat zeggen of zo? Of, ja, we hebben fijn gebeden. Hoor je ook wel eens, we hebben fijn gebeden. Ja, dat kan, gemeente. U kunt fijn bidden, u kunt slordig bidden, u kunt af en toe eens bidden en zo. En we noemen dat dan wel bidden, maar is dat nou eigenlijk wel bidden wat de Heer hier bedoelt? Zullen we in onze derde gedachte nog even weer stilstaan. Maar voordat we dat nou gaan doen, wat is nou dat gode, aangename bidden? Eerst even het beeld wat de Heer gebruikt. Want de discipelen zitten aan te luisteren. En de mensen staan op die berg, die staan op die heuvel, op die hellingen staan ze ook te luisteren. De mensen uit Galilea. En dan zegt de Heer, ja, God schenkt goede gaven. Bekering, verzoening, vergeving enzovoorts. En dan geeft de Heer eerst eens een beeld. Dat deed de Heer wel meer, doet hij ook in hoofdstuk 13 van Matthäus Evangelie. Hij heeft het over een zaaier. En heeft het over iemand die een schat zoekt enzovoort. Zo'n schat vindt. En dan alles verkoopt. Een parelkoopman. En die geeft de Heer ook een beeld. En dan zegt hij tegen zijn hoorders. U hebt vast wel eens nagedacht over een ouder, een vader. En zijn kind die vraagt wat aan hem. Indien gij die boos zijt, die heeft bedoeld van nature boos. Want elk mens is van nature boos. We bedoelen dan door de zonde boos. Gericht op zichzelf, gericht op de aarde. U die dus van nature boos zijt, uw kinderen, als zij wat vragen, goede gaven meedeelt. Dat is het beeld dat Heer gemaakt. Een beeld zomaar uit het leven eigenlijk. Deze wil meer, doet hij ook vandaag. En we kunnen ons daar allemaal zo wel een kleine voorstelling van maken. Indien een gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Laat ik een paar voorbeelden noemen van ouders die hun kinderen goede gaven geven. Een oude paar, een kindje gekregen. En een kindje dat wordt ziek. Dat kan, hè. Kindje wordt ziek. Erg ziek. Ja, dan zijn de ouders soms in paniek. Dan wordt gauw de dokter gebeld. Wat zou er met ons kindje aan de hand zijn? Indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Dan word je gealarmeerd. En dan kan ondertussen natuurlijk je baas van je werk bellen en de buren kunnen bellen en je had nog een afspraak lopen, maar geldt allemaal even niet. De nood van het kindje gaat voor. U bent boos. De Heer zegt, u weet uw kinderen goede gaven te geven. Ander voorbeeld. Dat had je toen ook wel, hè? Ja, Iris. Stond bij zijn dochtertje. En iedereen zag het al aankomen. Dat kind, dat heeft koorts. En dat kind, dat is ziek. En dat kind, dat gaat sterven. En die vader, die raakt in paniek. In wanhoop. En hij vlucht naar de Heer Jezus. Ja. Het was zijn dochter, hè? Ja. En hij zocht dus hulp voor zijn kind. Nou, dat zijn al boze mensen. En die Ja, dat is die ouder-kindrelatie, die zoeken het beste voor hun kind. Het is wel heel treurig als dat niet meer zo is. En dat gebeurt helaas ook. Je hebt ontaarde ouders die niet meer het beste voor hun kind zoeken. Misschien nog wel in tijdelijke, maar niet meer in het geestelijk opzicht, in een godsdienstig opzicht. Ja, die zeggen, nou ja, dat moet mijn kind zelf dan maar weten. Oh? Ja, moet hij zelf maar weten of hij nou wel of niet naar de kerk gaat, of wel of niet een beetje in de Bijbel leest of zo. Ja, daar kan ik ook verder niet zo me druk om maken. Oh? Erg. Dan krijg je een beetje de Eli's gestalte. Hè? De Eli die vond het ook niet zo erg eigenlijk. Ja, hij vond het wel erg. En zij raakte te weinig van. Nee, ouders, we hebben de plicht, en dat is ook hè, onze roeping, om het goede voor onze kinderen te zoeken. Dat is een opdracht vanuit de Bijbel. En de Heer gebruikt het hier als beeld. Nou, dat is het beeld. En dat we dan het goede zoeken in tijdelijk opzicht, dat het goed te eten heeft. Dat een goede school krijgt. Dat ook goede kleren heeft, nette kleren. En dat ook goed wordt opgevoed. En dat we zo ja, alles richten op het welzijn van onze kinderen. Nou, dat mag in onze tijd nog wel eens extra benadrukt worden. Ja, dat we een eerste plaats in ons gezin een taak hebben voor onze kinderen. En dat moeders en het moederschap, ja, dat is een hele hoge roeping. Ja. En als je dan kinderen ontvangt, u weet, we ontvangen kinderen opdat Gods rijk gebouwd zou worden. Dus we ontvangen geen kinderen om daar bijvoorbeeld mee te pronken. Nee, we ontvangen kinderen opdat Gods rijk gebouwd wordt. Dat ze behouden mogen worden. En dat we het nieuwe leven in onze kinderen zien. En daarvan mogen horen. Daarom hebben we kinderen. En dat staat ook in het huwelijksformulier. He, opdat ze de kinderen in die kruid tot eer van God en tot hun zielenzaligheid opvoeden. Ja. Want door middel van geboorte bouwt God zijn rijk. In de middel van het gezin. En daarom hebben ouders ook de roeping en de taken natuurlijk ook, ik hoop, de innerlijk gesteld om het goede, het beste voor hun kinderen te zoeken. In tijdelijke, in godsdienstige en ook in geestelijke. Ja. We mogen er als man en vrouw best over praten of onze kinderen de Heer afvrezen. We zullen het Heer afvrezen. En we mogen daar ook vooral veel met de Heer over praten. Bidden, dan weet u, dat zegt Calvin, dat is spreken met God. En vanavond de knieën buigt. Het is helemaal niet verkeerd om je kinderen, zo één voor één, ik ken natuurlijk de namen allemaal niet van uw kinderen. Henk, Wilma, Corine, Lois. En die namen zo neerleggen voor God en zeg, Heer, en gedoopt. Maar wilt u nou ook die genade erin verheerlijken? Want u hoopt, u weet er ook wel, uw kinderen goede gaven te geven. Nou, dat is het beeld. En in dat beeld er zit ook een roeping, ook vandaag. En vanuit dat beeld, voorbeeld, gaat de Heer naar de inhoud. En dan gaat hij spreken over zijn vader, over God de Vader. En zegt ook, uw vader, hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemelen is, goede gaven geven. Ja. Dus zoals nou aardse vaders nood van hun kinderen zien, de zorgen van hun kinderen meedragen en in die nood voorzien? Nou, zegt de Heer, mijn vader die mij gestuurd heeft, gezonden heeft, is nog veel meer bereid om die goede gaven te geven. Kijk maar in de tekst. Hoeveel te meer? Kijk, aardse ouders die kunnen wel eens ontaard zijn, die kunnen er ook wel eens slordig mee omgaan. Dat kan die hemelse vader nou niet. Hoeveel te meer? En dan wijst de Heer op de bereidwilligheid in het hart van zijn vader om goede gaven te geven. Ja, dat vinden we al gelijk aan het begin van de Bijbel. Toen God de hemel en de aarde schiep. En toen God aan de mensen het paradijs gaf en toen de Heer zei toen tegen Adam en Eva, jullie mogen van alle bomen eten. Behalve die ene, die boom van kennis van goed en kwaad, die niet. Maar alle andere bomen mag je van eten. Over de gewilligheid, de gulheid van God. En ook na de zondeval. Ja, gemeente, is er nou zo'n poosje over nadenkt, hè? Het is toch eigenlijk onvoorstelbaar dat die God die wij nou dag in dag uit beledigen, onteren met onze zonden, ook Gods kinderen, hè? Want hoe vaak zijn ze van de weg af en zijn ze het niet eens met God en ondeugend en verkeerd bezig enzovoort. En God die zorgt maar. Vanmorgen werd u wakker. Als u slaapt, dan bent u niet bewust dat u er bent. En toch hebt u doorgeademd. En toch is dat hoofd van u, dit brein, dat bleef gewoon doorfunctioneren. Hoe komt dat? Ja, dat komt niet vanzelf, gemeente. Weet u, Gods trouwe zorg. Als je dan het raam open doet en je kijkt naar buiten. Een paar weken terug was het heel droog. En nu is het weer geregend. En dan zit je zo eens naar het grasveld te kijken en dan zie je dat. Ja, dat onredelijke gras. Als het droog is, dan wordt het geel. En dan gaan die hortensia's, die worden ook dor. Dat heb je allemaal meegemaakt, denk ik. In die 8-9 weken dat het droog is. En dan gaat het weer regenen. En dan kijk je naar het gras. En dan gaat het weer groen. En die opgedroogde hortensia's beginnen weer te bloeien. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, die hortensia's en het gras dat begint. Ja, dat heeft een schepper. En dan begint dat redeloze gras als het ware. Die dan regen zijn scheppen groot te maken. Er is zomaar een soort glans ook op die schepping, ook na de zondeval. Dat is, eigenlijk word je dan wel eens heel diep ontroerd. Dat nou die boze mens, die alles vanzelfsprekend vindt, doordat redeloze gras en door die redeloze natuur als het ware worden onderwezen wie de schepper is en hoe die schepper nu in grote overmaat en in grote rijkdom voor zijn schepselen zorgt in de natuurlijke dingen, in de godsdienstige dingen. Hoeveel te meer dat we in alle rust in onze Bijbels mogen lezen. Dat we in alle rust mogen samenkomen in dit land. Waar de overgrote meerderheid van de mensen helemaal niks meer met de kerk heeft en met God. Dat we hier in de kerk mogen horen van de brede en de smalle weg. Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Dat is Gods goede
gave. U voelt ook wel aan, naarmate wij meer van die gaven ontvangen, en naarmate God ons daar meer van toont en laat zien, naar die mate zijn we natuurlijk ook verantwoordelijk. Want als je iemand veel geeft, moet je daar ook een keer verantwoording voor afleggen. Maar God geeft. Tijdelijk. Godsdienstig. En ook geestelijk. Ja. Komen we ook allemaal voorbeelden van tegen in de Bijbel. Adam en Eva. God zocht ze op. Staat in onze belijdenis dat God goedertierenlijk in zichzelf bewogen die gevallen mensen opzocht. De Heer Jezus, toen hij door Samaria wandelde, hij zocht die vrouw op. En doet God nog. Hij zoekt ook u vanmiddag op en zegt: ik sta aan de deur en ik klop. En in de kerk verkeren we op de markt van vrije genade. En op die markt, daar wordt al die heerlijke koopwaren, worden al die heerlijke gaven van God, als het ware, ja, neergelegd, opdat u de zin aan zou krijgen. Heb u er al een beetje zin aan? Zin. Om niet de wereld te dienen, maar God te dienen. Oh, zegt iemand, nee, daar heb ik nog niet zoveel zin in. Ik heb veel meer zin in de duivel. Want de duivel zegt, dit mag je gerust en dat mag je gerust en dat mag je gerust. U bent uw huwelijk zat. Second love, dat mag gerust, zegt de duivel. Tuurlijk. Waarom niet? En u wilt feesten. Ga uw gang. Van de duivel mag alles. En als je dus hoort van alles mag, dan moet u altijd onthouden, dat komt niet bij God vandaan hoor. Dat komt uit een andere bron vandaan. Alleen de duivel vertelt er één ding nooit bij. Namelijk dat hij met zonde mensen meesleept naar het verderf. En naar de ondergang. Want second love maakt heel wat kapot. En veel alcohol drinken maakt ook veel kapot. En zo kan ik nog een poosje doorgaan. En Gods woord niet ernstig nemen, dat maakt ook heel veel stuk. Of dat de duivel er niet bij. Ik hoop dat we er in dit leven achterkomen. Als we er in dit leven niet achterkomen, dan komen we het achter als we sterven. En dan moet ik. Ja, dan staan er ook hele erge dingen in de Bijbel. En die moeten we ook gewoon laten staan. En ik heb ze vanmorgen benoemd, dus ik ga dat nou niet herhalen. Maar het zijn echt dingen die we heel vaak in de Bijbel tegenkomen. Ook trouwens in het tegenkomen, ook trouwens in ons doopformulier. De duivel geeft schijnbaar goede gaven. Hij geeft eigenlijk pillen die zoet smaken, maar vergiftig zijn van innerlijk als je doorslikt. Dus je gaat eraan stuk. Dat geeft God dan. Goede gaven. Laat ik er eens een paar noemen. Vrede met God. Vrede. Nou, daar kun je een heleboel over lezen in de krant en zo. Vrede met God. De Bijbel wordt er heel veel over geschreven. God geeft ook vergeving aan zondige mensen. En daarom is het ook zo groot als je tot een schuldbelijdenis mag komen. Want we hebben nu de Bijbel te doen met een genadige en een gaarne vergevende God. Zo wat anders bij mensen die kunnen, dan gaat het net aan. Dat gaat bij God niet. God is gaarne vergevend. Doet hij graag. In Christus en zo. Niet buiten Christus om. Hè. Dus niet zo zeggen van, ja, buiten Christus hebben we ook wel wat en zo. Nee, dat niet. Dat kan niet. Alleen in Christus. En het werk van zijn Zoon. Vrede. Vergeving. Troost. Nou, dat is ook een mooie gedachte. Als iemand troost geeft aan troosteloze mensen, dan is het de Heilige God. Onze Heidelberger begint er notabene mee met: wat is uw enige troost in leven en in sterven? Ik zou nog blijdschap kunnen noemen. Ik zou nog, ja, er staan zoveel dingen in de Bijbel. Wat een uitdeelt. Aan schuldig en zondige mensen. En weet u, stel je nou daar maar iets van geeft, hè? Dan gebeuren er in ons leven twee dingen. In de eerste plaats word je dan bedroefd over jezelf. Dat je nou die goede God door de zonde beledigt, onteert, eigenlijk niet eens nodig had. En dat je eigenlijk als het grootste mispunt op de wereld rondloopt. Dat is één. En als de Heer die goede gave geeft in de tweede plaats, wordt dan ook verwonderd. Ja, vanaf het allereerste begin. Dan word je al verwonderd dat je nog leeft bijvoorbeeld. Terwijl je zoveel slechte dingen bij hebt en dat die God nou elke dag weer zorgt en je elke dag weer alles geeft wat nodig is. En dan zou ik nog een heleboel meer kunnen zeggen. Maar de Heer Jezus zegt: hoeveel te meer. Hij zegt: discipel, u moet nooit twijfelen aan de bereidwilligheid van mijn Vader. Hij is volkomen bereidwillig. Maar dan zegt hij er nog iets bij, en dat is het derde. Kijken we even in de Bijbel. Degene die ze van hem bidden. Wat bedoelt de Heer daar nou? De Heer die maakt altijd onderscheid tussen de reden waarom God iets geeft en de weg waarin God iets geeft. Wat is de reden waarom God iets geeft? Dat kunnen tweeënlei zijn. Dat kan zijn algemene goedheid zijn. Het kan ook zijn genade zijn. Hier in de bergen bedoelt de Heer doet dat in zijn genade. Dat is de reden en dat is de genade in Christus. Dat is de diepe oorzaak. Maar wat is nu de weg? Op welke manier komen nou die goede gaven bij slechte en boze mensen? En dan kijken we nog eens in de tekst. Degene die ze van hem bidden. Dat gebed, dat is dus het middel waarlangs en waardoor God die goede gaven geeft. Dat staat hier. En dat bedoelt de Heer. Wat is dan dat bidden? Wat bedoelt, hoe ziet dat bidden wat de Heer hier bedoelt er dan precies uit? Nou, dat kunnen we aan de hand van de catechismus of aan de hand gewoon van de Bijbel eens een paar dingen over zeggen. Laat ik maar de catechismus nemen. Wat behoort nu tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Let op, er zijn dus ook gebeden die God niet hoort. Mensen kunnen ook wel dingen vragen en dingen zeggen waarvan de Heer zegt: stop daar maar mee. Dat lezen we ook in de Bijbel. De Heer zegt op een gegeven moment tegen dat volk van Israël: als jullie je niet bekeren, hou dan ook maar op met bidden. Doe dat getier of doe dat gepraat dan voor mijn aangezicht weg. Dus als wij aan God iets vragen, En we menen dat helemaal niet. Dan moeten we niet ophouden met vragen, maar dan moeten we ons eerst bekeren. Snap u dat? Dan moet het een klem zijn in ons leven dat we zeggen, Heer, dan heb ik iets nodig wat ik niet missen kan, maar er is bij mij geen plaats voor. Wil u daar dan plaats voor maken? Dan wil u me dat ware bidden leren. Wat zijn dan die ware bidders? Nou, ik noem ze maar even op. Ik zal wel even een paar kenmerken daarvan noemen. De Heidelberger staat dat. In de eerste plaats, dat we de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, om al hetgeen waarom hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Die hem daarom bidden. Onze catechismen zeggen, er is een verschil tussen namaak en oprechtheid. En wie tot God komt, moet het wel echt zijn. Waarheid. Niet dat u denkt van, kom, ik ben ziek, laat ik het maar vragen. Schaadt het niet, baat ook niet. Of baat niet, schaadt ook niet. Nee. God wil oprechtheid. Hij wil dat we, hè, als we tot hem komen, zeg je, kijk er nou maar in. En als ik nu iets verkeerd doe, als het bij mij een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Van harte bidden, dat is ook met ernst, dat je niet zomaar dingen zegt die je 2 minuten later alweer vergeten bent. Nee. Van harte bidden, oprecht. Dat als je bij iemand komt en je vraagt, dat je ook echt weet waarom je vraagt. Dat is het eerste. Ik denk aan de Canaanese vrouw. Ja, dat was zo'n ware bidden. Nou, die vrouw wist echt wel wat ze vroeg. Heere, help. En dan ging het over persoonlijke nood en de nood van haar kind. Oprecht. In de tweede plaats. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor zijn aangezien en majesteit verootmoedigen. Dus wel het tweede bij het ware gebed. Die hem zonder ophouden bidden. Die zich verootmoedigen. Ootmoed staat tegenover hoogmoed. Hoogmoed, dat is, ik weet het wel beter. En ik heb met de mensen niks te maken. Ik heb met de Bijbel niks te maken. We dachten zo bij onszelf. Kom je tegen bij de fariseeën en zeg, Heer, wat is het nou toch fijn dat ik tot u mag bidden. Ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. Nou, over dat bidden, gemeente, zijn de engelen niet blij en God luistert er niet eens naar. Nee, ootmoed. Heer, dat u nou zo iemand als ik heb. Die het niet verdiend heeft. Die het niet waard is. Nog vergund dat hij het mag vragen. Heere, zou u dan die goede gaven ook aan mij willen schenken. Dat is ook altijd bij het ware met de verootmoediging. Ja. Denk aan Hanna. In de tempel. Ze heeft haar ziel uitgegoten voor de Heer. En denk aan Petrus in Lucas 5. Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En in de derde plaats, vertrouwen zonder ophouden bidden. Onze Heidelberger zegt, ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat u ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij dat in zijn woord heeft beloofd. Heere, u bent het niet verplicht, maar u hebt het gezegd in de Bijbel. U hebt het onderstreept met de heilige doop. En dan bent u een God van uw woord. En dat we vertrouwen op deze God. En op die God alleen. En dat is nou het ware bidden. En die zullen ook zeker worden verhoord. Doet God dan alles wat wij vragen? Nou, gelukkig niet, gemeente. Want als God alles wat wij zouden vragen zou doen, dan zou het er misschien wel slecht met ons als voorstaan. Maar God doet nog alles wat goed is voor zijn volk. En wat tot heil is voor uw ziel. En waar ze straks, als ze de grote hemel binnenkomt, zich voor eeuwig over zullen verwonderen. Dat zelfs de moeilijke en de verdrietige wegen ook nog tot hun heil zijn gebruikt. En dat ook daarin iets blonk van die goede gaven Gods. We hebben in de hemel te maken met een gewillige God. Die omziet naar onwillige mens. En die door zijn geest gewillig maakt. Opdat we zouden horen en weten dat er een God in de hemel is die het verlorene zoekt. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 106, het laatste vers. 106, het laatste vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.